Het tekstwoord voor deze avonduren waarin wij het verband samenvatten vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de openbaringen aan Johannes, het 12e hoofdstuk, het 5e vers, het eerste gedeelte, openbaringen 12 vers 5a, waar het woord des Heren aldus spreekt en zij baarde een mannelijke zoon. Tot zover. Schrijf wij hierboven het kind en de vrouw. En overdenken in de eerste plaats de belofte. In de tweede plaats de benauwing. En in de derde plaats de bevestiging. Het kind en de vrouw, wij letten op de belofte, de benauwing en de bevestiging. Geliefde, openbaringen 12 is niet direct een vervolg, historisch gezien, van het 11e hoofdstuk. Toen hebben wij gemerkt hoe de Heer Jezus aan Johannes vertoonde de draad die doorliep naar het einde aller dingen. Hoe het getuigenis ten slotte overwonnen zou worden en de kerk terecht zou komen in de wonderloze, zwijgende tijd. En dat haar openbaar getuigenis in deze wereld gemist zal worden. En dat God nochtans zijn kerk een blik geeft, tevens reeds naar het einde, om de kerk te troosten in de afloop. Namelijk dat hij zal overwinnen en dat hij de toornende volken zal verpletteren als het lam zelf toornig geworden zal zijn. En als zijn genade troon wit geworden is en dat zijn heiligheid en gerechtigheid niet meer in genade maar in toren openbaar zal komen. Dan zal de tempel Gods in de hemel opengaan en de ark zijns verbond zal gezien worden. En te midden van vele tekenen zal het einde worden ingeluid. In het 12e hoofdstuk gaat de Heilige Geest verder om ons een blik te geven in het hoe dit alles zal gaan. Hoe deze strijd zich zal toespitsen. Ja, openbaringen 12, dat eerste gedeelte geeft ons een blik waarom het nu eigenlijk gaat. Opdat onze ogen van de zichtbare dingen tot de diepe achtergrond van alles gericht zouden worden. Nu gaat Johannes ons dus mededelen door de geest van Christus wat hij gezien heeft van de weg naar het einde toe. Van het begin der schepping totdat hij herscheppen daar zal stellen. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Dan zullen wij bemerken dat het in de geschiedenis van deze wereld niet in de eerste plaats gaat om de mens. Niet in de eerste plaats om de voortbrengselen van het schepsel. Maar dat het daarom gaat. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. En waar alles te gronde gaat. Daar zal het werk dat hij werkt zekerlijk tot hem wederkeren. Ja, alle zijne werken zullen hem loven. En dan zal het ons duidelijk worden dat het niet gaat om mannen van naam en van kracht, maar dat het gaat om het kind, om de zoon van de levende God en om het kind van Maria, de zoon des mensen. Dat het daar vroeger om ging, maar ook nu. Dat alles alleenlijk gaat om hem die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dan begint dit hoofdstuk aan te vangen met de woorden: en er werd een groot teken gezien in de hemel. Toch zal wat hier volgt zich afspelen op de aarde, in zonderheid op de aarde. De bedoeling des geestes is hierin om ons bij de aanvang te leren: er valt nu hemels licht op de gang der geschiedenis, op de gebeurtenissen waarmee de kerk te maken krijgt. Er wordt hier de aandacht op gevestigd, er geschiedde een groot teken, er werd een groot teken gezien in de hemel, dat Johannes die aardse donkerheid, die aardse ondergang, die aardse weg, die voor het oog op een einde zal komen, en waar niemand meer zal zeggen: waar is de dag zijner toekomst? In verlangen en in uitzien. Waar veel meer gespot zal worden met de dag van zijn toekomst. En waar de kerk beschreven werd als: zij werden alles sluimerig en vielen in slaap. Dan ziet Johannes nu door al dat zichtbare heen, van het begin der schepping tot op dit ogenblik, ja tot aan het einde der eeuwen, ziet hij als het ware de geschiedenis van die kerk in hemels licht. Hij ziet met eerbied gesproken dat de weg van de kerk, dat de voortgang en het einde van de kerk vanuit de hemel alleen gezien kan worden en doorgrond. Vanuit de hemel alleen bestuurd en geleid. Daarom is het al een recht troostrijke aanvang. Er werd een groot teken gezien in de hemel. Het is een groot teken. Al lijkt het hier op deze aarde alsof de strijd die gestreden wordt en werd, alsof zijn kerk, zijn Jacob hier op deze aarde geen enkele rol speelt. En dat is in feite ook zo. Nochtans zal blijken dat die Jacob in Gods eeuwige liefde ingesloten, in hemels licht gezien, door God bestraald en beschenen is, door hem bewaard, door hem verlost en beschermd wordt. Een groot teken, waarop aarde de tekenen van de antichrist en de valse Christus vermenigvuldigen, waar het vuur uit de hemel wordt neergehaald, waar de kerk misschien getuigt: wij zien aan ons in al dit ongeval geen tekenen meer van uw gunst gebleven. Daar slaat Johannes een blik op de kerk in hemels licht. Uit God vandaan gezien. En dan is het een groot teken. Dan is het een groot, onuitsprekelijk. werkelijk tegen dat er een kerk is. Dat er een vrouw is. Dat er een teken is dat wedersproken zal worden. Want onzerzijds zijn wij uit het teken, ja uit de zaak zelf in het paradijs uitgestapt. En ons teken is vanuit Adam gezien in de aarde geschreven. Dat zijn de tekenen van de leugendichters, de tovenaars en de waarzeggers. Van ons teken geldt, onze naam is al reeds genoemd. Het is bekend dat we mensen zijn en dat we niet kunnen richten met dien die sterker is dan wij. Ons teken bestaat uit de ontbinding, uit de ontworteling, uit de dood en uit de vloek. Daarom is het groter wonder dat er een kerk is, als dat ze er niet zou zijn. Dit grote teken houdt in Gods welbehagen zijn genade in belofte geopenbaard, in beloften toegezegd. Johannes ziet hier immers een vrouw. En een vrouw wordt het hier genoemd omdat het in werkelijkheid zo was dat tot Eva de belofte kwam, ook tot Adam, maar dat zij als onderwerp genoemd werd: ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Dus letterlijk waar, maar ook figuurlijk, wordt de kerk voorgesteld als een vrouw. Als een vrouw die eigenlijk in afwachting is, zoals in het natuurlijke leven, waarin nu niet de vrouw de actieve rol, de macht hoort uit te oefenen, maar waarin de Heere de man gesteld heeft tot een hoofd der vrouw. Dat beeld hier voor de kerk, want daar loopt het over, is zo treffend. Want een vrouw heeft de belofte ontvangen. Een vrouw heeft het eerst genomen, maar zij is ook aangesproken. En in die aanspraak heeft God bevestigd: ik heb geen lust aan mans vermogen. Heb ik geen lust in. De sterkste is niet dan ijdelheid. In die aanspraak en dat benoemen als vrouw ligt uitgedrukt dat wij God nimmer meer kunnen behagen en dat er niets is dat wij voort kunnen brengen tot zijn eer. En dat onze rol, onze plaats, ons partij zijn heeft opgehouden voor goed. U zegt misschien: dat is te ver, wij zijn toch partij. Wij zijn geen partij meer. Ons partij zijn heeft opgehouden in werk en genade. Ach, geliefden, er werd een groot teken gezien in de hemel. Een vrouw. Het is ontdekkend, beschamend, vernietigend. Dat hier niet voorgesteld wordt de sterke Adam of Henoch of Noach of wie dan ook, of Abraham. maar dat er een vrouw gezien wordt in dit teken. En nog groter is het wonder dat deze vrouw bekleed is met de zon. Dat deze vrouw in heerlijkheid schittert in dat teken. Waarom is dit nog groter wonder? Omdat wij zulke sletten geworden zijn. Omdat wij zulke eerovers geworden zijn. Omdat de profeet zegt, hoer, hoor des Heere woord. Omdat God zegt, ik wist dat gij gans trouweloos zoudt handelen. En dat ge een voere voorhoofd had, dat weigert om schaamrood te worden. Hoe menigmaal heeft God ook zijn volk uitgebeeld als zulke vrouw, die alle trouw verloochende. Denk aan Hosea. En zoveel andere heenwijzingen, Ezekiel. Waarin in de vorm of in het beeld van een hoerachtige vrouw wordt uitgetekend wie wij zijn voor God. Dat wij ons goed er hebben doorgebracht, levende overdadiglijk. En dat wij alles begeerden en alle mannen tot de onze wilden hebben, behalve de God van ons leven, die niet. Behalve hem die gezegd heeft, in mij is uw heil. Daarom is het zo verrassend. Daarom is het zo onbegrijpelijk dat die vrouw die met velen gepoleerd heeft, ze zijn weer telkens afgeweken en door haar zonde uitgeteerd. Nochtans was God met hen begaan. Hij zag hun angst en tranen aan en hun hatere verwoedheid. Hij dacht aan zijn gestaafd verbond. Nu, hier wordt deze vrouw gezien in grote heerlijkheid. Hier wordt ze gezien met glans omgeven. Hier wordt ze gezien bekleed met de zon, met het licht, met blijdschap en vrolijkheid. De nevels zijn hier weg. U zegt, ja, maar hoe kan dat? Hoe zou zoiets kunnen? Dat hebben wij genoemd, omdat God zijn belofte gegeven had. En die belofte heeft God nooit bevestigd op een mens. Niet op een man en niet op een vrouw, maar die heeft God bevestigd op zijn Christus. Daarom kon het. Daarom kon alle ongeloof, alle ellendigheden, nood en dood, kon tenslotte het welbehagen Gods nooit vernietigen. Want zijn beloften zijn ja en amen, golden tot heerlijkheid. Door ons. Dat doet de Heilige Geest. Dat doet God zelf. Maar hier tekent God om de kerk waar zij verdwijnt in de massa. Waar zijn ellendigen vergeten zijn als een klein kuddeke. Daar waar niemand naar haar omziet. Om haar hiervoor te houden, zo zie ik u. En zo moogt gij een blik slaan op de gerechtigheid, de heiligheid, de goedheid en barmhartigheid van mijn Christus, waarmee ik u bekleed. Hé, deze vrouw is hier dus opgezocht, ja. Ja, ja, want de duivel, de wereld, de zonde, de ongerechtigheid, die wil ons wel hebben, maar tenslotte, als we eraan gaan, als wij verteerd zijn, dan schopt ze alles weg. En de duivel staat klaar om ons op te bergen. Maar er is een groot deel van de aardigheid voor hem eraf. Want dan is het afgelopen. Dan hoeft hij niet meer te vechten. Te strijden om die ziel in zijn poten te krijgen. Maar alles werpt uit. Kun je ook bij Ezechiël lezen. Ten slotte de vrienden, de zonde, de wereld, de duivel, het eigen boze hart. Dat trapt ons weg. Niemand gaf hem dien, lees je van die verloren zoon. Niemand gaf hem dien. Het loopt laag, allerlaagst, allerdroevigst af. Maar de Heere is gekomen. De zon wordt hier genoemd. Dat betekent in de eerste plaats, God heeft het licht, de warmte van zijn eeuwige liefde, van zijn welbehagen, om die vrouw heen geslagen. Hij heeft haar lief met een eeuwige liefde. Hij bezoekt haar in de tijd en hij zegt, hoor mij onder uw getuigen. Hij richt ze op uit de goot en uit de modder en hij zegt, hoor o dochter en zie en neig uw oor en vergeet uw volk en uw vaders huis. Hij doet ze de ring van zijn belofte, dat hij eeuwig haar man zal zijn aan de vinger. En hij roept ze toe, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom zijt gij niet verteerd. Daarom trek ik u met koorden van goedertierenheid en barmhartigheden. Zo laat de Heer Jezus het licht vallen op de kerk, vrouw. Hoe dat ze met zijn belofte bekleedt. Ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid. En in waarheid, en in geloof, en in goede tierenheden. Hij belooft, ik zal zorgen, ik zal u bekleden, gij zult voor mijn rekening leven en sterven. In de tweede plaats. Het licht der zon is hier het beeld, het teken van de zonne der gerechtigheid die op zou gaan. Nu, deze vrouw is bekleed met de gerechtigheid van Christus. Zij is bekleed met zijn gewaad. Ze is bekleed met die nieuwe mens die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Ze had niets van zichzelf. Ze had niets dan zonde en ellende. Maar hij roept ze toe. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. die in mij gelooft, zal de dood niet zien in de eeuwigheid. Wij leven belofte en vervulling een ogenblik door elkander heen. De oud-testamentische kerk zag uit naar de zonne der gerechtigheid. De ring der belofte was haar gegeven. U lieden daarin tegen die mijn naam vreest, zal de zonne der gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En zij is ook gekoesterd door deze zonne der gerechtigheid. Als zij zijn lieflijkheden aanschouwden in zijn tempel. Het is hier een opmerkelijk beeld. Het beeld van een vrouw, je zou zeggen een zwakke, een zonder initiatief. Een zonder macht en majesteit, daar tegenover staan alle sterke mannen en geesten van deze wereld, die met veel vertoon en grote woorden lasterlijke dingen spreken, die daarheen gaan in hun purperen gewaden, maar hier is zoiets verbazends te zien. Een vrouw met de zon bekleed en de maan was onder haar voeten. Zijn teken van heerschappij. Een teken van macht. Een teken, een bevestiging van het woord dat de vrome en de zachtmoedige de aarde erfelijk zullen bezitten en dat zij op zullen varen met vleugelen gelijk de arenden. En van het woord des apostels, alles is uwe. En gij zijt van Christus en Christus is van God. Ja, kan wel scheiden in de geschiedenis van deze wereld, dat het alles en alles gedempt wordt in een zee van water of vuur, dat alles verdwijnt, maar hier wordt in hemels licht de kerk getekend. En dan zien wij hoe ze zelfs een kroon op haar hoofd heeft van 12 sterren. Sommigen denken aan de 12 apostelen. Ik zou liever denken aan de goede tierenheden Gods. In Christus, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Waarom? Wel, er staat een kroon van 12 sterren op haar hoofd. Gods beloftenissen die nimmer haar vervulling missen. Die schitteren op haar hoofd. Dat is de openbaring van God in Christus door zijn woord en geest. Dat is de bemoeienis Gods. Want 12 hebben wij al eerder opgelet. Dat is het getal van de aarde en de mensen. En het getal van God. 12 is het getal dat ons predikt dat God bemoeienissen houdt. Dat God omziet naar dien die naar hem niet omzagen. Dat hij om zijn zoons willen in Christus ellendig opraapt uit het stof. En dat gij zegt, gij kondet en wilde nimmer bij mij komen. Ik kom tot u. Dat is het heilige evangelie van God. eeuwig evangelie, waarmee het als het ware de kerk predikt, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hare zonde haar niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Dat is de heerlijkheid van de kerk. De heerlijkheid van de kerk is geen pracht en praal in de zin van echte gouden kroontjes, zoals de paus en de kardinalen. Nee, ganselijk niet. Maar de heerlijkheid van de kerk is alleen het getuigenis van de levende God. Getuigenis van het evangelie. Dat zijn geen diamanten en edelstenen, letterlijk. Maar dat zijn de bemoeienissen Gods in zijn woord. En hoe ellendig. Hoe ongelukkig, wanneer die kroon weg is, dan hou je niets over. Want waar het woord niet is, zegt Calvijn, daar is ook geen geloof. Waar dat niet is, want het geloof is door het gehoor, en het gehoor door het gepredikte woord van God. Nu, hier ziet Johannes dat die kerk nogthans, hoe arm en ledig en kaal en naamloos, gekroond is met de belofte van Gods gunst en genade. En dat ze gezegend is met de boodschap van zijn heil. En dat dat alleen haar heerlijkheid mag zijn, de brief van hemelswegen aan haar gericht. Ja, de belofte Gods. De belofte in paradijs reeds gedaan. De belofte van die ene die nu niet door de wil des mans, maar die uit een vrouw geboren zou worden door de kracht des Allerhoogsten. In dat teken staat de kerk. In dat teken is ook alleen maar haar heerlijkheid. Buiten dat teken houdt ge niets over, niets. Dan zijn ze de ellendigste van alle mensen. Maar hier, nu, waar zij de ellendigste van de mensen worden, daar horen zij tot hun eeuwige verwondering. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Al gaat u weg door de zee en u pad door grote wateren. Het gaat niet om u alleen. In de eerste plaats gaat om mij, zegt de Heer, om mijn werk, om mijn kind, om die enige man die het toevertrouwd is, om u te huwen, eeuwig en altoos. Welk een grote en dierbare belofte, welk een kroon van fijn goud heeft ze ontvangen. Ja, zij is zwanger. De oude kerk van het paradijs aan alreeds was zwanger. In verwachting. Zij wachtte op hem die komen zou. Patriarchen en profeten en priesters en koningen hebben er naar uitgezien door het geloof. Hier wordt ze getekend als ene naar het einde van de zwangerschap aanstaande is. Want zij riep. Zij riep om hulp. Zij riep om uitkomst. Zij werd benauwd. Zij riep af dat gij de hemelen scheurde, dat gij nederkwaalt. Ons heilig en ons heerlijk huis, waarin onze Vader uw loofd is met vuur verbrand, al onze gewenste dingen zijn tot smaadheid geworden. Heilige der heiligen is leeg, de ark des verbonds is smadelijk vernield. En de gelovige Israëliet, de kerkvrouw, heeft gedacht, o God, wil u de plaats innemen in dat heilige der heiligen? Gij zijt toch onze Vader, Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Daarbij behoorde ook Simeon en Anna en zoveel anderen die in pijn hebben uitgezien, wanneer komt hij, de wens der heidenen? Wanneer komt hij de wortel uit de dorre aarde? Wanneer komt hij op welke de vaderen betrouwd hebben en ze zijn niet beschaamd geworden? Dat is pijnlijk. Dat is pijnlijk in die weg, want de jaren, de eeuwen, ze rijgen zich maar aan één. Nu kunnen wij denken, wat duurt alles toch lang? Wat denkt u van die tijd? Van die tijd. Toen was het ook altijd maar door een afdalende lijn. Telkens raapte God de lijn uit de modder weer op. En spoedig verliep het weer naar beneden. David getuigt, hoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gemaakt, het welk in alles wel verordineerd is, hoewel hij het nog niet doet uitspreken. Hier is het dichtbij. Hier ziet Johannes in dit visioen, ziet hij dat het ogenblik aanstaande is. Dat een kind geboren zal worden. Het kind. Dat het zaad Gods komen zal. Want de pijn en de benauwing wordt erger. Ja, ook de pijn. Omdat de verwachting uit veler harten vergaan is. En de dorre en dode leer van fariseeën en schriftgeleerden niet meer kent. Het heimwee dat brandt naar de koning die komen zal. De Heer Jezus Christus, de Heere onze gerechtigheid. En dan... En er werd een ander teken gezien in de hemel, ook in hemels licht. Terwijl het ook op aarde plaats grijpt, terwijl het ook zelfs niet eens een teken is van gunst en genade, maar juist een teken, een ellendig teken, en toch, ja, God heeft alles gevraagd om zijn zelfs wil. Ja, ook de goddeloze tot de dag des oordeels. Johannes mag het teken ook in de hemel zien. om te mogen ervaren, is er een kwaad in de stad dat de Heere niet doet. Komt niet uit de Allerhoogste het kwade, uit de hand des Allerhoogsten het goede en het kwade? Zijns is de dwalende en die doet dwalen. Het is alles in zijn hand. Dat is ook tot troost voor de kerk. Niet alleen om zichzelf eens te mogen aanschouwen in het teken van hem. In het teken van zijn geliefde zoon. Maar ook om de andere kant te zien in hemels licht. Wat het eigenlijk is. En dat is geen kleinigheid. En zie, zegt Johannes. Je zou haast zeggen, hij schrikt meer als bij die vrouw. Hij kijkt nog verbaasder. En zie. Het is alsof hij schrikt. Hij ziet een grote rode draak hebben de 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. Een draak, een soort slang. Een afschuwelijk monster. Hij is rood, aanduidende zijn bloeddorst, zijn vuilaardigheid, zijn woede, zijn grote toren en gramschap, zijn bevlekt zijn. Hij is groot. Hij is groot. Dat wil zeggen, denk er niet te gering over. Zeg niet te makkelijk, ach, dat betekent niet zoveel als hier op aarde de dingen zich ziet samenspitsen. Denk niet zo makkelijk aangaande de Satan, want Johannes, hij ziet dat hij groot is. Dat het een gedrocht is uit de hel, dat hij omgord is met macht. En dat wij het af moeten leggen tegen hem. Want hij is groter dan wij stervelingen. Hij is sterker dan wij. Hij heeft meer hersens. Ik spreek even zinnebeeldig. Hij heeft meer hoofden als één. Hij heeft meer horens dan 10. Hij wordt hier beschreven in zijn volheid. Hij wordt meer gekroond met koninklijke hoeden dan wij denken. Ja, hij wordt hier gezien zoals hij eigenlijk is. En zoals de apostel Paulus hem zag, hij gaat rond als een briezende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Zo gaat hij zijn weg. Geestelijke boosheid in de lucht. Hier het symbool. De uittekening van de oude slang, genaamd de duivel en de Satanas, zoals vers 9 zegt, de oude slang, duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Vandaar die 7 hoofden, vandaar ook die hoornen, vandaar al die volheidsgetallen, vandaar al die hoeden op zijn hoofd. Ze willen ons hier voorhouden. Hij was de overste deze wereld. Hij zei tegen de Heer Jezus, ik zal u alle koninkrijken der aarde geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Ik zeg niet dat de Satan dat recht had. Maar onzerzijds hebben wij ons aan hem toevertrouwd. Onzerzijds hebben wij zijn koninklijke heerschappij aanvaard. Hij is onze vader geworden naar onze keuze. En daar ziet hij die draak alweer. Hij ziet ook hoe hij met zichzelf een derde deel, het hoeft niet letterlijk verstaan te worden, een derde deel van engelen met zich gesleurd heeft in zijn opstand tegen God. En dat hij met zijn metgezellen op de aarde gekomen is om die te verderven met haar inwoners. Johannes ziet zijn nasleep, dat een derde deel, vele met hen, hebben hun woonsteden verlaten en ze zijn niet getrouw geweest. En erger, ze zijn nog op de aarde gekomen, vol van grimmigheid en toorn. En die vuile draak heeft ook gehoord wat God sprak in de belofte. Hij heeft ook gehoord dat God zei, ik zal vijandschap zetten waar vriendschap gevallen was. Ik zal scheiden waar geen scheiding meer was. Ik zal het nogthans doen. Daarvan is de Satan geschrokken. Daarover is hij vergrimd. Daarover heeft hij al zijn zeven hoofden, al zijn verstand gepijnigd en bezig gehouden om dat te vernielen en teniet te maken op de aarde. Daarvoor heeft hij alle 10 zijn hoornen gebruikt om ze weg te stoten. Deze vrouw, deze kerkvrouw, die de belofte had van de hemelse bruidegom. Dan ziet Johannes welke een benauwing er eigenlijk plaats grijpt aan deze vrouw. Want hij ziet dat dat ontzaglijke monster staat voor de vrouw die baren zou. En let wel, we hebben eerst die vrouw een ogenblik gezien in hemelslicht, maar zo ziet het in het licht van de aarde er niet uit. Dan zou je zeggen, die lelijke Satan die zal zijn muil verbranden aan de zon. Die zal eeuwig te schande worden. Hoe zal hij zulk ene kunnen verslinden, die oude slang? Ja, maar dat was in het hemelse licht. Maar als je in het aardse licht kijkt, wat zie je dan? Dan zie je de lijn haast afbreken, steeds dunner worden. Dan zie je ontzettende dingen, dan zie je geen zon als kleed. Je ziet geen kroon van sterren. Je ziet geen maan onder de voeten. Wat zie je dan? Nou, dan moet je eens opletten op die benauwing. Wat zie je dan? Dat de Satan het al heel gauw voor elkaar krijgt om de kerk leeg te zuigen. Om het geslacht van Seth mee te sleuren. En je kunt er een tijdreden misschien aan vastknopen. Maar het ligt er. Het ligt er. Het predikt ons dat het bij de mens niet is dat hij zijn weg recht houdt. En dat die oude draak met zijn hoofden niet te onderschatten is. En hij krijgt het voor elkaar een vermenging. Hij denkt, o zo. God is rein en heilig. Hij kan de zonde niet gedogen. Hij kan de afbraak en de ontbinding niet aanvaarden. Hij had het in zichzelf beleefd dat God een wreker is. En hij krijgt gelijk, zou je zeggen. Hij krijgt gelijk. Het berouwde de Heere dat hij de mens gemaakt had en het smartende aan zijn hart. En hij zei, ik zal niet eeuwiglijk twisten met de mens, terwijl hij vlees is. God maakt zijn waterstromen van en oordelen klaar. En? Wat staat die vurige draak met zijn muil wijd open? om ze allemaal in te slikken. Denk erom, kinderen. Hij wil niet alleen je geld, je goed hebben, je kleren. Hij wil niet alleen dit en dat hebben. Hij wil alles hebben. Hij wil ons helemaal hebben. Hij wilde de Heer Jezus hebben. Hij wilde de belofte, wilde hij vertrappen onder zijn poten. Hij wilde alles vernielen en verderven. Maar hij had één ding vergeten. Dat Gods genade vrije genade is. En dat hij bewogen is in zichzelf. En dat Noach genade vond in de ogen des Heeren. Met zijn kinderen en zijn vrouw. Kijk, dat kan de duivel met alle zeven koppen nog niet begrijpen. Dat kan hij nooit begrijpen. Dat bewijst het dat hij elke keer opnieuw zijn slag meent te kunnen slaan. Dat kan hij niet begrijpen. Hij kan niet begrijpen dat God zulke verdoemelingen, dat God ze niet allemaal bij hem in de rampzaligheid opsluit. Na zijn berekening had het toen afgelopen moeten wezen. Maar hij had geen erg dat er in de ark gezongen werd, wij hebben vader zoon aan boord. Ja, ja. Of dat ze het allemaal zo doorgaat hebben, dat gaat er niet om. Maar in daar gaat niet om, maar in hemelslicht was het zo. Was het zo. Daar was de zoon des vaders. Daarom ging alles niet de grond in, daarom alleen. Daarom werden ze in het welbehagen Gods vrijelijk bewaard en geleid. En hij stond voor de vrouw die het kindelijke baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden. Want hij dacht, als ik die maar heb, dan heb ik alles. Als ik die maar heb, dan stort alles in elkaar. Ach ja, als hij die had, zo gaat de geschiedenis door. Ik kan het u niet allemaal noemen, enkel fragment. Wat lopen toch allemaal laag af op de aarde. Ook de mondelinge overlevering luistert de mens niet naar. Hij heeft misschien een vader, een opa of wie dan ook, die heeft het wel verteld. Maar tenslotte zie je. Afgoderij. Afgodendienst. Blijft niks van over meer. Enige sporen nog. Van wat de vaderen vertelden. Maar voor de rest, daar gaan ze achter hun afgoden. En het geschiedde dat de Heere Abraham riep en zeide, ga gij uit uw land en uit uw maagschap naar het land dat ik u wijzen zal. De duivel begon net slaap te krijgen toen. Hij dacht, zo zag hij ze aan, heb ik ze. Nou ja, er zit daar nog ergens misschien een Job en een paar vrienden en Melchizedek. Maar ja, dat zijn er toch ook weer niet zoveel. Het gaat goed. Het gaat heel goed. Hij kan het kalmaar gaan doen, de Satan. En daar komt God. En die bekleedt de vrouw met de zon. Laat het licht van zijn eeuwig welbehagen op een afgode dienaar vallen. En hij gelooft. Hij gelooft. Dat is ook wonderlijk. Hij gaat onmiddellijk uit. Niet wetende waar hij komen zal. Maar hij gaat uit. En door alles heen. Door alle omstandigheden heen. Trok de Heere de lijn door. Tegen ongeloof, twijfel. Hoererij, echtbreuk, overspel. Wil je meer noemen? Dat is onze kant. En in alles en achter iedere zonde was de geopende muil van de draak. In Egypte krijgt hij het voor elkaar om ze allemaal in de Nijl te gooien. Dan spert hij als een krokodil zijn bek open om het kindekus zijn komst te verijdelen en te vernietigen. Geliefde, daar vallen wij nou zo schoon buiten, dat is nou troost en het is een, laat ik zo zeggen, een vernietiging. Het is een vernietiging voor alles van ons, in onze waarneming dat we zo belangrijk zijn en dat we zo volmaakt zijn en dat we dit, nee. Hij, de vos der aard, is alle hulde waard. Hij alleen hoor, gaat om dat kindelijke, om zijn werk. Hij zal zijn werk volvoeren brengen. Nou, zo gaat het maar door. Heb je dat allemaal gelezen in de woestijn? Verschrikkelijk. Daar heeft de Satan het ontzaggelijk druk gehad, 40 jaren lang. Soms was hij woest als een ogenblik uit de hand dreigde te lopen. En als ze de Heere de eer gaven en God de lof zongen, maar het was niet zo erg veel. Doorgaans wreef hij in zijn handen van plezier. Het ging allemaal naar zijn zin. Murmureerders. Afwijkers. Afgoden dienaars. Hij had de strijd wel gewonnen naar hij dacht. Hij zou ze alle hebben. Nochtans, als je zo het woord eens mag lezen, dan krijg je aan de ene kant een radicale, want ik vind het een verschrikkelijke inbeelding, als wij nog moeten zeggen, dat zouden we anders gedaan hebben. Zou ik wel een inbeelding vinden? Zouden wij anders? Nee, laten we maar gerust erop rekenen, daar wordt ons portret getekend. Dat snijdt nu aan de ene kant alles af. Toren, vloek en gramschap van God. De dorven vaten, allemaal. Maar, de belofte. Midden in de benauwing houdt God zijn eigen doel op het oog. En zijn eigen doel, dat is de tweede Adam, de levendmakende geest. Zijn eigen doel is om zich te verlustigen in zijn werken. En tenslotte te zeggen, en het is alles goed. Maar wij hebben het niet in het oog gehouden. Nee. Wij hebben, je zou zeggen, bewust en onbewust meegeholpen. Om de Satan zijn zin te geven. En als je dan die hele geschiedenis van ballingschap. Als je leest van de burcht Susan die in beroering was in de dagen van Mordechai en van Esther. Als je leest hoe ze vernield zijn en uitgerukt en verstrooid over alle landen. Dan zeg je de draak heeft wel zijn zin. De draak die zal het winnen. Alle kanten benauwd. Een net belemmerde de schreden. En als je nou zegt, ze zagen het gevaar, ze speelden met vuur. Met vuur. Als een mens het gevaar ziet, zou je zeggen, dan kan die zich in acht nemen. Maar ook dat werd nog niet gevonden. Ze liepen erin. Minder waren ze dan ossen en ezels. Die kenden nog de kribbe huns heren, maar zij niet. Van een benauwdheid. Nog niet eens altijd door benauwd als benauwdheid gevoeld door dat volk. En toch benauwd aan alle zijden. En nu, als een triumf ziet Johannes tenslotte de bevestiging. Dat hij trouwen houdt tot in der eeuwigheid. Dat hij niet dankzij ons, maar ondanks die goddeloze mensen toch zijn doel bereikt. Want dan weet je, je zou het niet kunnen geloven, maar het is toch waar. En zij baarde een mannelijke zoon. Toch gekomen, toch gebeurd. Hoe de weg ook ging, hoe duister ook hun pad, hoe ook door hun afwijkingen en zonde uitgeteerd, God liet geen ogenblik los zijn raad, zijn plan, zijn kind. Dat is de bevestiging. Dat God de waarheid spreekt als zij tegen die vrouw zegt. Ik zal uw zaad, haar zaad. Ik zal. Daar ziet het er na het uitwendige niet meer uit als zon en maan en ster. Maar een arme maagd in Bethlehem, in Nazareth. In Nazareth. Je zou zeggen, de tronk is al afgesneden bij de aarde. Stof ligt eromheen. De wormen des doods knagen eraan. Waar is God, Simeon, op welke gij bouwde en aan wien uw zaak vertrouwde? Waar is de koning Israëls, Anna? Die komen zal. Herders, waar is hij? Van welke David zong in de velden van Ephrata? Waar is hij? Zo werkt de Heer altijd. Moet je eens nagaan in het woord. Je merkt altijd de weg, onze weg die loopt dood in ons eigen. Onze weg. Komen we niet meer uit. Zalig die er niet uit kan komen. Die niet meer kan vluchten om overal heen te gaan. Want dat is ons leven. Ik wil vluchten. En ik kan overal heen. Maar die nergens heen kan. En die ervaart. God alleen is het. Die zalig maakt, die zijn eigen doel bereikt. Wat hij vracht zal juichen tot zijn eer. Dat komt niet uit mijn verdorven handen en uit mijn verdorven hart. Dat is hij alleen, hij bevestigt zijn eigen woord. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken. En legde hem neder in de kribben. Omdat voor hem geen plaats was in de herberg. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig zijn verbond bedekken. Wordt hier vervuld. Bevestigd. In de stal. Hij is gekomen. Op welke de vader hoopt. Je zou zeggen. Het is voor de duivel niet moeilijk om met zijn koppen en muilen dat kindeke in één keer te verslinden. Ja, hij heeft er ook naar gebeten. In welk opzicht? Die Satan, die zag daar een hulpeloos kind liggen. Die Satan zag net als wij mensen een man verzocht in krankheden. En een iegelijk was als verbergen het aangezicht voor hem. Die Satan zette er zijn tanden geheel in. En toen knerste die ergens op met zijn tanden. Daar kon hij niet doorheen bijten. Dat was God zelf. God enkel licht. Licht uit licht. Hij was waarachtig. God. De enige geborene des vaders, vol van genade en waarheid. Daar heeft de duivel zich op stuk geweten. Ja, hij dacht, het valt me zo in handen. Hij had Herodes al aangegord om dat kinderke te vernielen en te doden. Overpriesters, ouderlingen, alles heeft hij gebruikt als tanden om dat kind te verbrijzelen en op te eten. Maar hij verrekende zich. Heer Abraham was, ben ik, zei hij. Ik keer weder tot mijn vader. Zijt gij de Zoon Gods? Hij hebt het gezegd. Daarom staat hier de triumf van de bevestiging. God bereidt toch zijn doel. Daar liggen de vijanden, de koppen en kronen met hoeden, de hoornen aan alle kanten, tot vallens toe mij onderdrukt. De Heere bewaarde zijn gunstgenoot, hij die ze uit alle noden heeft behoed. Daar liggen de tanden om hem heen, vreselijk, hij zal het verliezen, eeuwig verlies, ellendige. U zult zeggen, heeft dit alles nog wat te betekenen? Heden, voor mij, voor u. Ja, we zullen enkel iets doen, heeft dit te betekenen. Wij gaan er gewisselijk aan. Wij kunnen ook niet bestaan in de strijd. Wij vallen de Satan in de klauwen. Gewillig of onwillig, het is uit met ons. Eén mogelijkheid, één zekerheid, één onwankelbaar iets dat overblijft. En dat is Christus door het geloof in de harten een gestalte innemen. Het levende kind, nu verhoogd aan de rechterhand des vaders, wonend in de harten. Dan kan het wel gebeuren dat de Satan je fijn maalt. Dat je schreeuwt in bitterheid der zielen. Hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Kan ook zo zijn dat er weinig van overblijft van alles. Maar waar hij is met zijn eeuwige genade, verwondert u dan niet dat de Satan de wereld, de zonde en de dood u straft op te slokken. Zijn geen bewijzen van uw verworpenheid, maar het zijn de bewijzen dat hij in Christus aan u arbeidt en dat hij u leidt en leert dat geschier verslonden wordt door uw ellende, door uw biddeloosheid en dankeloosheid, dat achtervolgd wordt in uw bestaan. Dat u geen rust kunt vinden. En misschien dat gezegd, Heere, op een ogenblik, ik verga, maar waar gij vergaat, zult ge toch ervaren, hij kan zichzelf niet verloochenen. Dat kan in de eeuwigheid. Daarom zal de vrucht Christi in het leven, ook in dit leven, openbaar komen. En als die Simpson straks zonder ogen zat in de gevangenis, malende in de molen, en de Satan denkt, nog even, dan is die bij. Dan gaan ze ogen wagenwijd open En hij roept de God en Vader van de Heer Jezus Christus aan. In zijn eeuwige genade. En hij gaat nogthans als Nazireër naar des konings paleis. Ja, het kan hier op aarde zo schijnen dat dood en doen, zonde en wereld ons onder hebben. En dat niemand het uitwendig aan u ziet. En dat ge niet in uitbrekende daden gevallen zijt. Maar dat uw hart openkomt als een onzalige fontein van alle kwaad. En alles u toeroept. Je bent eeuwig verworpen. Je bent verdoemd. Want als je waarlijk van hem zou houden, dan zou je het nooit doen. Heb goede moed, omdat hij van u houdt. Zou hij u eruit trekken en uw voeten doen treden op de hoogte. Omdat wat hij bevestigd heeft aan zijn ellendige in de komst van deze mannelijke zoon. Dat zal hij bevestigen tot in het late nageslacht aan al zijn ellendigen, tot roem van zijn grote naam. Amen.